Goedenavond iedereen. We zullen er maar aan beginnen. Er zijn wel een aantal afwezigen die zich verontschuldigden. Meneer Steyaert en mevrouw Mené. Emmanuel Loons, ja. En Perrine Marchal ook, ja. Dat is waar. En ik veronderstel dat de rest nog gaat komen. Prima. Eerste punt van de agendaraad van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de gemeenteraad van 25 oktober. Heeft iemand daar opmerkingen of vragen over? Iedereen kan daarmee akkoord gaan. Dank u wel. Het tweede agendapunt is een kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening van 22 door de gouverneur van Vlaams-Brabant. Het is gewoon een kennisname en een mededeling. Het derde puntje, de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van het AGB plus de kwijting die te geven is. Ik geef het woord aan meneer Knopper.
Ja, dank u, voorzitter. Dag, collega's. Ja. Dank u, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ja, het is eigenlijk hetzelfde punt dan het vorige. Het is de goedkeuring van de gouverneur, maar niet nu van de rekening van het AGB, de rekening van 2022. Het is een kennisname. En een kwijting.
Ja, het is gewoon dat de kwijting moet goedgekeurd worden. Ja. Dus als iemand daar bezwaar tegen heeft of iedereen akkoord kan gaan, is dat goed voor mij. Prima. Vierde punt, het Centraal Kerkbestuur. De goedkeuring voor het budget van 2024. Ik geef even het woord aan meneer Knopper. Maar...
Ja, er is ook niet veel aan toe te voegen, collega's. Alle gegevens staan erin. Belangrijke opmerking is toch wel, maar dat zullen jullie ook volgende maand in het meerjarenplan terugvinden, is de bijkomende restauratiekost voor gemeente Beersel of voor het gemeentelijk aandeel van de gemeente Beersel in de restauratie van de Onze Lieve Vrouw Kerk van Alsenberg. U kan zien dat er bijkomend voor fase 1... middelen nodig zijn, €212.000. Dat is de restauratie die op dit moment uitgevoerd wordt. En er is ook een fase 2 uit noodwendigheid, namelijk dringende restauratiewerken aan de toren omwille van veiligheidsredenen. Daar is de kostprijs geraamd op 1,5 miljoen, zoals u kunt zien. Er is ook een subsidie die aangevraagd is en er is dus een tekort voor fase 2 van €1.175.000. In principe is dat iets wat, of voor de leden heeft de kerkfabriek van Alsenberg heel hard haar best gedaan om mee te financieren, maar zoals ik u al op vorige gemeenteraad heb gezegd, is daar, of zijn hun middelen op. Zij hebben heel wat onroerend goed verkocht om kunnen mee te betalen, maar dat is er allemaal door. Vandaar dat wij dus ook een bijkomende subsidie moeten inschrijven in een meerjarenplan van €1.175.000 voor die fase 2, die wellicht al in januari 2024 kan van start gaan. Die is echt nodig. Op dit moment hebben wij al, of heeft de burgemeester al maatregelen moeten nemen in overleg met de kerkfabriek om het daar veilig te houden voor de kerkgangers en de mensen die rond de kerk zouden wandelen. Maar zoals ik u zei, komen die cijfers verder terug. Voor de rest zijn er weinig of geen verschillen ten opzichte van wat er toe gezegd was in de vorige meerjarenplanning.
Nog iemand vragen daarover? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, een korte vraag. We zien effectief dat daar zware stijgingen zijn van de kosten voor Alsenberg. Nu, daar is een subsidie gevraagd aan erfgoed, 1,3 miljoen. Die is ook toegekend. Maar is daar al bij rekening gehouden met die toegenomen kostprijs, die toegenomen inflatie? Of zou daar eigenlijk een nieuwe aanvraag moeten ingediend worden met een herberekening? Want dat zijn wel massieve verschillen die daar afspelen. Ja.
Ja, was het maar waar, collega Slootmans, maar zo werkt het systeem niet. De subsidie die toegezegd is, wordt niet verhoogd. Er is nu wel sprake dat er een bijkomende subsidiering zou kunnen zijn vanuit erfgoed, automatisch dan. We zouden die niet moeten aanvragen, dat is nog niet duidelijk op dit moment. Maar in principe ligt een erfgoedsubsidie vast en dan heb je 5 jaar tijd om de werken uit te voeren en binnen die 5 jaar verandert die niet. Er zijn nu dringende redenen geweest, we kennen ze allemaal, daardoor zijn de uitgaven gestegen, maar op dit moment is daar geen duidelijkheid rond.
nog twee vragen. U zegt fase 2 gaat al beginnen in januari, dus fase 1 is eigenlijk al afgerond, begrijp ik daaruit?
Ongeveer, ja. Het is ongeveer afgerond. Er zijn nog werfvergaderingen, dus er zijn de laatste werkzaamheden worden nu uitgevoerd van die fase. Maar het is dus tijdens die fase, een aantal maanden geleden, is dus door bijkomend onderzoek vastgesteld dat er heel wat houtwerk in de toren eigenlijk zwaar aangetast was. En dus de stabiliteit kon door de ingenieurs niet meer gegarandeerd worden. Vandaar dat de kerkfabriek besloten heeft, in overleg met ons, om opnieuw, volgens het nieuwe stelsel dan, subsidies aan te vragen bij erfgoed. Die zijn toegekend. En dus is er onmiddellijk overgegaan tot het opstellen van het bestek. En hopen wij inderdaad zo snel mogelijk met die restauratiewerken te kunnen beginnen.
Nog één laatste vraag. Erfgoed is ook gedeeltelijk een provinciale aangelegenheid in het kader van toerisme. Alsenberg kan daar eigenlijk wel onderhevig aan zijn. Is er ook bij de provincie aangeklopt? Allee, het gaat hier over een restauratie van 3,5 miljoen euro. Dat is 10% van ons gemeentelijk budget. Ja. Ik draag de kerken absoluut een warm hart toe, maar dat zijn wel massieve budgetten.
Ja. Maar ik hou nu voor 99% ben ik zeker van mijn antwoord. Ik hou nog 1%. Ik wil het nog verder nakijken. Maar ik ben bijna zeker dat voor een geclasseerd monument de subsidies enkel door Vlaanderen uitbetaald worden en dat er geen subsidies bij de provincie kunnen aangevraagd worden. Dus vroeger was het zo dat de subsidies voor een geclasseerd monument was een deel Vlaanderen, een deel gemeente, een deel provincie en dan een deel van de eigenaar zelf. Als het over een kerk gaat, ja, dan spelen we eigenlijk twee keer mee. Enerzijds als als gemeentelijke overheid en anderzijds als degene die het tekort op het budget van de eigenaar, dus van de kerkfabriek, moeten bijpassen. Maar ik denk dat dan het systeem is veranderd een paar jaar geleden. Er worden geen grote subsidies niet meer uitbetaald. Je hebt nu de kans om op 5 jaar tijd 2 keer een subsidie van 250.000 euro aan te vragen. En daar is precies op dat nieuw systeem dat de kerkfabriek van Alsenberg in overleg met ons is op ingespeeld. Maar daar, volgens mij komen daar geen provinciale subsidies meer tussen. Ik ga het nagaan, collega. Als er toch zo zou zijn, zal ik u daarop antwoorden of volgende keer de toelichting geven. Maar ik heb op al die vergaderingen de laatste tijd nooit meer over horen spreken over provinciale subsidies. En ik denk dat dat niet meer bestaat. Wel nog voor kleinere erfgoedelementen. Hè. Als je dus een kapelletje reserveert, kan je bij de provincie een premie aanvragen. Die is heel beperkt, maar ik denk niet meer voor een geclasseerd monument.
Prima. Nog iemand? Kun daar anders mee akkoord gaan? Dank u wel. Vijfde punt van de gemeenteraad, de aanpassing van de rechtspositieregeling. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, conform het nieuwe decreet van de rechtspositieregeling van januari 2023 zullen we de volgende gemeenteraden enkele aanpassingen krijgen van onze rechtspositieregeling. Nu, dat is een zeer technische aangelegenheid. Vandaag gaat het over de aanpassing van de vakantieregeling van de publieke sector voor contractuele medewerkers. Nu, ik probeer dat een beetje in mensentaal uit te leggen voor mensen die daar niet zo dichtbij staan. Dus wat is de situatie van vandaag? Op vandaag worden dus de contractuele medewerkers hebben die het vakantiestelsel van de privésector. Wat is nu het voorstel? Dat we de veralgemeen van toepassing maken van de vakantieregeling publieke sector en dat zowel op het statutair als het contractueel personeel. Dus de regels rond vakantieverlof worden dezelfde voor statutaire als contractuele, wat vandaag niet het geval is. Verlofdagen worden dan ook berekend op basis van prestaties in het lopende jaar. Waarom willen we dat wijzigen? Omdat we willen inzetten op vereenvoudiging, meer transparantie natuurlijk en gelijkheid tussen onze medewerkers. We willen ook streven, dus ik heb het al gezegd, naar gelijkheid tussen contractuele en statutaire medewerkers door één en hetzelfde verlofstelsel voor elk van onze personeelsleden. Natuurlijk, de hogere regelgeving zet ons daartoe ook aan, Europese regelgeving. De vakantieregeling is vandaag ook te complex, waardoor er een hoger risico op fouten last komt bij het toepassen van twee verschillende vakantiestelsels. En het laatste daar, vakantieregeling is ongelijk voor contractuele en statutaire bij de opbouw, maar ook bij de berekening van het vakantiegeld. Nu, wat keuren we vandaag eigenlijk goed? Dus wanneer gaat dat eigenlijk in? Vanaf 1 januari 2024 willen we de toekenning van vakantiedagen op basis van de prestaties in het lopende jaar gaan berekenen. Dus de vermindering van vakantieverlof bij onbetaalde afwezigheden, maar ook wie in dienst komt, heeft onmiddellijk recht op een aantal vakantiedagen in verhouding tot de prestatiebreuk en de datum dat hij in dienst is getreden. Wat is er nieuw? Je hebt eigenlijk onmiddellijk recht op volledig aantal vakantiedagen afhankelijk van je prestatiebreuk. Nieuwe contractuele medewerkers behouden hun vertrekvakantiegeld van de vorige werkgever. Daar is dus geen verrekening meer. De wettelijke verlofdagen, dus de enkele vakantie, wordt opgebouwd in 2023. Ja, dat zullen we dus eenmalig moeten uitbetalen begin 2024. En dat is eigenlijk het bedrag dat hier vandaag staat. Dus de berekening van het dubbel vakantiegeld is eigenlijk altijd voor mij. En dat zal dan op die manier en op die moment worden uitgekeerd aan iedereen. Voilà. Ik weet niet dat daar meteen nog vragen bij zijn. Maar ik zeg het was al redelijk technisch. Hoe dat ik het nu vertel, is het misschien, als je het een eerste keer hoort, nog niet helemaal.
Niemand vragen? Ik kan daar allemaal akkoord mee gaan. Dank u wel. Volgende puntje, het vernieuwen van de bovenbouw en fietspad van de Ginsberg. Ik kreeg nog eens het woord aan de burgemeester.
Ja, we hebben daar nog een mooi fietspad dat we moeten aanleggen. De fietsers onder ons zullen het graag horen. Dus de Ginsberg, voor degenen die het moeilijk kunnen plaatsen, beneden aan de Q8 tot aan de Frietzak de Watertoren. Dat stuk ligt eigenlijk heel slecht. Als we dat eigenlijk afgewerkt hebben, kunnen we eigenlijk van aan de Ginsberg beneden tot in Linkebeek helemaal via een goed bereidbaar fietspad leggen. Dat was eigenlijk de bedoeling dat we een gans traject aflegden. Dat laatste stuk was eigenlijk nog behoorlijk gevaarlijk. En we willen dat eigenlijk inrichten zoals de DECT vandaag is ingericht. Dus met een breder fietsvoetpad wel gemengd, maar ook met een haagje ertussen en de twee brede straten die we tegenkomen, de Kromme Delle en de Blutsdelle, daar gaan we op dat moment eigenlijk de toegang versmallen en onthardingsprojecten daar tegelijk realiseren. Dus ik denk dat dat in afwachting tot als de Brusselse Steenweg dan klaar is, dat we dan eigenlijk daar een mooie aansluiting van het fietspad krijgen. Binnenkort dan van aan Sint-Victor tot in Linkebeek, maar voorlopig van aan de Ginsberg tot in Linkebeek. We vonden het belangrijk om een heel traject af te werken en dat is dan bij deze gebeurd. Het zou moeten klaar zijn tegen begin schooljaar volgend jaar. Dus ik denk als kinderen op 1 september naar school fietsen, dat ze dat op dat veilige gescheiden fietspad kunnen doen.
Iemand vragen hierover? Ja, mevrouw Fontaine.
Tussen de Frietzak en het sanatorium wordt dat ook hernieuwd of niet?
Nee, daar gaan, dat ligt nog vrij goed. Daar zijn een paar stukken die niet goed liggen en die worden meegenomen. Dus in dat beton heb je daar. Ja, maar bon, daar zijn 3 of 4 stukken die opgemeten zijn en die meegenomen worden in dat verhaal. Maar niet het stuk, dat is een ander stuk, van aan het asielcentrum richting beneden. Als dat is dat je bedoelt, dat nemen we niet mee. Het is eigenlijk de bocht tot aan via de DECT, langs de Ceder, tot in Linkebeek aan de rotonde dat we nemen. Het stukje tussen het sanatorium en de volgende rotonde moet eigenlijk nog gebeuren. Snap je?
Het ligt misschien goed, maar het blijft gevaarlijk. Hè? Als je daar fietst, dat ligt bijna gelijk met de straat. En als kinderen naast elkaar fietsen, dan zitten ze snel een keer zo in dat gultje. En de auto's rijden daar heel snel.
Ja,
hè.
Ja, maar je dus hebt gelijk. En het moet nog gebeuren.
Kinderen die fietsen van
het moet nog gebeuren, maar het stuk dat eerst moet aangepakt worden, is wel het stuk dat vandaag, de Ginsberg. Allee, ik weet niet dat je daar nog reden hebt, dat ligt er veel slechter bij.
Dan, ja, maar ik denk dat we niet mogen zeggen dat dat stuk tussen het asielcentrum en de Frietzak, dat dat op een paar bobbeltjes na perfect in orde is. Hè. Ik denk dat dat een beetje te snel door de bocht is.
Goed.
Prima. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Voorlopig tenminste. Dank u wel. Agenda punt nummer 7, de benoeming van de lid van het bestuur van, de AGB, van het AGB ten gevolge van de ontslag van mevrouw Van Averbeke. Hier wordt mevrouw Van Averbeke heeft haar ontslag in het AGB en meneer Lerminio komt in de plaats. Hier moet wel over dat punt gestemd worden.
Ja.
De volgende agendapunten zijn algemene vergadering, het agendapunt nummer 8, de gemeentelijke holding in verheffening, de buitengewone algemene vergadering, de goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordiger is meneer De Knopper. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Volgende algemeen vergadering, agendapunt nummer 9, eveneens de gemeentelijke holding in verheffing, maar een vergadering van 22 december, de vorige was van oktober. Eveneens meneer De Knopper als vertegenwoordiger. Ja, maar dat is geen probleem. Als je gaat doen allemaal onthouden op de punten van de... Oké, prima, voor de fractie. Op vorige dan ook, veronderstel ik. Oké. Agendapunt nummer 10, Havikrem, eveneens de algemene vergadering en de aanduiding van de vertegenwoordiger, in dit geval mevrouw De Greef en mevrouw Van Averbeek als plaatsvervangster. Zelfde stemming, veronderstel ik. En dan de laatste algemene vergadering, die van Haviland. De algemene vergadering van 13 december... En de vertegenwoordiging hier is meneer De Knopper en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervangster. Prima. Dan agenda punt 12, de samenstelling van de leden van de kerkraad van Sint-Gurik-Dorp. Het is een kennisname, jullie hebben kunnen lezen wie er deel van uitmaakt. Het is gewoon een mededeling. En dan het derde agendapunt, reglement schenking van de Beerselbon aan verenigingen. Ik geef het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, we zijn dit jaar begonnen met het reglement waarbij we de mogelijkheid geven aan verenigingen die een prijs of een tombola organiseren om als prijs een Beerselbon te krijgen. En we willen dat graag volgend jaar verder zetten.
Iemand vragen hierover? Het is een verderzetting. Iedereen akkoord? Dank u wel. Het volgende agendapunt sluit erbij aan. Reglement sponsoring Beerselse verenigingen. Opnieuw mevrouw Van Averbeke.
Klopt, voorzitter. Dat is ook een manier waarop wij kunnen de Beerselbon promoten en de verenigingen ondersteunen, namelijk door hen te sponsoren. En ook dat willen we graag verder zetten in 2024.
Iedereen akkoord? Dank u wel. Puntje 15, de inschrijving in het onderwijs, de overeenkomst voor het regionaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Het woord aan meneer Lerminio.
Dank u wel, voorzitter. Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt er in Beersel voor het eerst aangemeld in het secundair onderwijs. En vorig jaar werd er vanuit het LOP een marktbevraging gedaan. De leverancier was Victor, V-I-C-T-O-R. Die ook het aanmeldsysteem voor het basisonderwijs levert. En de inschrijvingen voor 2023 en 2024 zijn daarmee erg vlot verlopen. En er sluiten ook steeds meer scholen aan bij dat aanmeldsysteem van de KS Leuven. Dus ruim alle secundaire scholen verspreid over de brede Vlaamse rand gaan voor hun inschrijvingen voor dat schooljaar 2024-2025 opnieuw een gezamenlijk aanmeldsysteem hanteren. Met dat uitgebreid aanmeldsysteem beperken scholen dubbele inschrijvingen en zorgen ze voor een praktischer verloop van de inschrijvingen. Het LOP, of het lokaal overlegplatform, secundair onderwijs, waar alle secundaire scholen van Halle en Beersel in vertegenwoordigd zijn, heeft beslist om ook voor het schooljaar 2024 en 2025 met KS Leuven te werken voor de aanmeldingen en de inschrijvingen. Wij vragen uw goedkeuring hiervoor.
Iemand een vraag hierover? Iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. Agenda punt nummer 16, een samenwerkingsovereenkomst, dienstverlening en handhaving ruimtelijke ordening. Het woord aan meneer Savenberg.
Het gaat hier over addendum nummer 2 van de overeenkomst tussen Haviland en de gemeente Beersel, waarbij Haviland een intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening en een stedenbouwkundige inspecteur ruimtelijke ordening ter beschikking stelt voor minstens 1 dag per week. Kunnen we daarmee akkoord gaan?
Iemand vragen? Iedereen akkoord? Dank u wel. Dan komen we aan het laatste deel van de gemeenteraad, de mondelinge vragen. In dit geval zal ik aan meneer Sleutmans zijn eerste vraag laten stellen.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, zoals de meesten weten, is er sinds 2022 de mogelijkheid voor de scholen om de inschrijvingen meer te kunnen sturen en de populatie van de school dus wat meer onder controle te houden. Ik ga de hele decretale context daarvan niet schetsen. Die heeft u kunnen lezen in de vraagstelling. Maar heel concreet komt het erop neer dat voor wat de basisscholen betreft, men ervoor dus kan kiezen om het afstandscriterium zo toe te passen dat men eigenlijk voorrang geeft aan kinderen uit de eigen gemeente. Een soort van eigen gemeente eerst principe is dat genoemd. U begrijpt dat ik dat om evidente redenen een zeer warm hart toedraag. Nu, tot nader order stellen wij vast dat Beersel hier niet aan meedoet. Anderzijds verneem ik wel van de directies dat zij daar vragende partij voor zijn en dat dat nog niet besproken is binnen de LOPS. Niet tegenstaande men daar eigenlijk wel dat hij een warm hart toedraagt en daar eigenlijk vragende partij voor is. Nu, aangezien de gemeente hier een bekrachtigende, maar ook wel een sturende rol in kan spelen. We zien onder andere dat Dielbeek daar een zeer assertieve en een zeer actieve rol in heeft gespeeld. Doet Beersel dat tot nader order niet? Nu, mijn vraag is één of dat nog gaat gebeuren en of dat de gemeente hiermee met die regelgeving, met de scholen aan tafel gaat zitten om dat nog alsnog toe te passen. Want als we voor het schooljaar 2023-2024 willen dat die eigen gemeente eerst filosofie ook wordt gehanteerd bij de inschrijvingen in onze Beerselse basisschool, dan is het eigenlijk wel nu tijd om te handelen tot daar. Dat wat de basisscholen betreft. Dan wat de secundaire scholen betreft, is er ook de mogelijkheid, dat is dan niet de eigen gemeente eerst, maar het Vlaams volk eerst, principe dat kan worden gehanteerd, waarbij er een voorrang kan worden gegeven aan 70% van die leerlingen die ook al in het lager onderwijs vanaf hun 5 jaar het Nederlandstalig onderwijs hebben genoten. Maar ook daar stellen we vast dat Sint-Victor, dat is de enige secundaire school op Beersels grondgebied, geen gebruik maakt van die optie, niet tegenstaande dat zij wel degelijk ook te kampen hebben met grote capaciteitstekorten, met de massieve influx van anderstaligen, met alle gevolgen van dien voor onderwijsniveau en die is meer. Nu, die beslissing wat secundair onderwijs betreft, begrijp ik dat die in eerste instantie ligt bij de LOPS. Maar anderzijds zou, aangezien de gemeente daar toch een partner in is, zou dat voorstel wel eens op tafel kunnen worden gelegd. Want naar ik begrijp, is dat tot nader order nog niet gebeurd. Nogmaals, ik stel vast dat Dielbeek daar een zeer actieve rol in speelt, andere gemeenten ook. Maar Beersel laat het wat dat betreft afweten.
Bedankt, Klaas, voor uw vragen en vooral voor uw bekommernis. Laat het vooral geen geheim zijn dat deze materie vanaf dag 1 ook mijn en onze bekommernis is. Waar we heel hard willen op inzetten en waar we dingen willen veranderen en dingen in gang zetten. Dus zeggen dat we daar helemaal nog niet mee bezig zijn geweest is helemaal niet waar. U kan er de verslagen van het LOP op nalezen. Ik kom er straks eventjes op terug. Laat ons dus zeggen dat ik vanaf voor dit dossier, vanaf dag 1, een stokpaardje heb gemaakt om initiatieven heb willen nemen. En dag 1, dat is sinds de laatste inschrijving, begin 2023, toen ik geconfronteerd werd met zeer droevige taferelen en misnoegde ouders die hun kinderen niet in de eigen gemeente naar school konden sturen. Allemaal heel terecht. Maar mocht het allemaal zo eenvoudig zijn dan het lijkt, dan was dat dossier voor wat mij betreft al helemaal aangepast. Want wie wil dan nu niet zijn eigen kind naar een Beersense school? Iedereen, zou je dus denken. Maar ik ga even kort schetsen hoe het in elkaar zit. Zoals je weet, zitten we dus, zoals je hebt gezegd, zitten we met ons aanmeldsysteem bij het LOP Onderwijs, het lokaal onderwijsplatform. En het LOP, dat is een werkgroep met verschillende partners. De partners zijn in deze het LOP zelf. Je hebt de gemeentebesturen van Beersel, Halle, Sint-Pietersleeuw, Pepingen en ook Sint-Genesius-Rode. Die zitten daar ook in. En dan heb je eigenlijk alle schoolnetten van dat hele grondgebied van deze gemeente. En dus die werkgroep die komt een aantal keer per jaar samen tijdens een algemene vergadering waar dingen in consensus beslist worden. Er is dus sprake van een consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap overeenstemming hebben bereikt. Vandaag gelden dus effectief de criteria, zoals je zei, keuze, afstand, toeval. En ons voorstel vanaf dag 1 is om dit om te plooien naar afstand, keuze van school en tenslotte toeval. Want toeval zit er ook bij. Ik ga u een reactie geven van het LOP op de vergadering van 19 september, toen ik het op de tafel heb gelegd. Pepingen, die dus ook in deze groep zit, kan die optimalisatie van het afstandscriterium niet toepassen, wat het complexer maakt in de algemene communicatie. En tweede, wat ze daar te zeggen hebben, is de procedure en de criteria zijn jarenlang door de ouders gekend. Het probleem zou worden verschoven en de optimalisatie zou nieuwe problemen met zich kunnen meebrengen. En het lijkt daarom niet de juiste strategie om de criteria aan te passen. Dixit het LOP. Reactie van het katholieke onderwijs, ook de school waar je melding van maakt, wij zien geen meerwaarde of voordeel in een verandering van de criteria. Ik moet u niet vertellen dat ik eigenlijk gewoon toen van mijn stoel bijna viel. Zij zouden toch moeten inzien dat die aanpassing er net voor moet zorgen dat ze net meer leerlingen uit hun eigen gemeente of hun eigen dorp bij hen op de schoolbanken zouden kunnen krijgen. En dan kom ik nu tot de vraagstelling die eigenlijk de vragen die u hier geformuleerd heeft in uw schrijven zijn eigenlijk was eigenlijk een vraagstelling die het LOP moet beantwoorden en ook zal beantwoorden en heeft beantwoord. De aanmeldprocedure wordt, dus op uw eerste vraag, excuseer, waarom werd in onze gemeente geen gebruik gemaakt van de randspecifieke eigen gemeente eerstvoorrang? De aanmeldprocedure wordt jaarlijks door de LOP-partners geëvalueerd. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Werkgroep, leden van het dagelijks bestuur, leden van de algemene vergadering. En op 12 juni 2023 werd de cijferanalyse de eerste maal op de werkgroep aanmelden besproken. De conclusie was toen om de criteria te behouden volgens keuze en dan afstand zonder meer. Op de volgende vergadering van de werkgroep stelde de voorzitter opnieuw de vraag op mijn aandringen om gebruik te willen maken van de mogelijkheid om kinderen van de eigen gemeente eerst te ordenen binnen het afstandscriterium. De scholen bleven bij hun standpunt om dit niet toe te passen. Je kan dat ook nalezen in het verslag van 19 september. De voorstellen van de werkgroep werden vervolgens voorgelegd aan de leden van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering en goedgekeurd bij meerderheid van de onderwijspartners conform het decreet. Dixit LOP. Vraag 2. Waarom werd er voor het Sint-Victor Instituut geen gebruik gemaakt van de randspecifieke 70% voorrang? Bij ingang van het nieuwe decreet werd met de scholen een beslissingsproces doorgelopen. De scholen waren geen vragende partij om met de voorrang onder vertegenwoordigde groepen of de 70% voorrang toe te passen. Deze vragen werden binnen het LOP voorgelegd en besproken aan de hand van cijfermateriaal. De leden van het dagelijks bestuur bevestigen dat zij niet met specifieke voorrangscriteria wensen te werken. Het LOP heeft bij evaluatie aanmelding 2023-2024 geen vragen hierover meer ontvangen van scholen of van andere LOP-partners. Dixit, LOP op uw tweede vraag. Uw derde vraag. Is er vanuit de gemeente een bevraging geweest richting de scholen? Tuurlijk is die er geweest. Maar wat zegt het LOP? De vraag om in het basisonderwijs te optimaliseren, eerst kinderen te ordenen die gedomicileerd zijn in dezelfde gemeente als de vestigingsplaats, werd op vraag van Schepen Lerwinio met de werkgroep aanmelden op 19 september besproken. En vanuit de scholen heeft het LOP geen vragen meer ontvangen. Dixit, het LOP, maar wel degelijk het bewijs dat ik hier heel hard mee bezig ben, achter de schermen. De conclusie is dus eigenlijk heel simpel. Zoals je kunt zien, heb ik in deze het initiatief genomen om dingen in gang te zetten en trachten te veranderen. Maar zoals je kan zien, moet ik met heel veel andere partners rekening houden. Ik moet die allemaal meekrijgen. En samen met het gemeentebestuur van Sint-Pietersleeuw, die ook heel duidelijk dit systeem genegen zijn, zullen we blijven hameren om de criteria aan te passen. Maar het vraagt tijd, het vraagt nieuwe inzichten van de andere partners om dit tot een goed eind te brengen en om tot een consensus te komen. Ik geloof dan ook oprecht dat als we blijven op die nagel slagen, dat we zullen slagen in de toekomst om ons doel te bereiken. Maar nogmaals, we staan niet alleen en het zal tijd vragen.
Ja, korte repliek. Ja. Bruno, ik ken u en ik apprecieer u en ik weet ook dat dat inderdaad wellicht een van uw stokpaardjes zal zijn. Maar natuurlijk, gezegd daar, een heel belangrijk gegeven in het begin van uw zin, consensus. Maar consensus, dat betekent natuurlijk niet dat diegene die nee zegt zijn goesting krijgt. Jij kunt ook van de tafel weglopen en op tafel slagen en dan hoor ik u zeggen, ja, en ik denk en ik hoop en het zal tijd vragen. Zeg, die ambtenaren, die hebben geen beslissingsmacht. Allee, ik bedoel, dat moeten politiek gedragen beslissingen zijn, hè. Wij zijn hier, allez, wij gaan het hier wel eventjes zeggen. Hè. En als die LOPs niet goed functioneren, dan denk ik dat er hoger rand moet gereclameerd worden. En dan zegt u, ja, binnen de LOPs is er geen vraag, of vanuit de scholen is er geen vraag naar de LOPs toe. Ik heb vandaag nog telefoontjes gepleegd om mij te bevragen en ik verneem het complete tegendeel. Maar zij zeggen, letterlijk, dat wordt ook niet voorgesteld, dat is niet geagendeerd geweest. Dus zij hebben daar eerder een receptieve, afwachtende houding in. Maar ik vind dat wij als gemeente, zoals dat onder andere Tilbeek dat doet, waar uw partij trouwens aan het roer staat, dat we daar veel assertiever en actiever mee aan de slag moeten gaan. En als dat dan binnen dat LOP niet georganiseerd kan worden, wel, dan moeten er misschien moet die LOP dan anders samengesteld worden met andere gemeenten. Dan moet dat maar hogerhand aangeklaagd worden. We zitten hier met de minister van Onderwijs die daar wellicht voor kan zorgen. Maar nu vaststellen dat er regelgeving is, dat er directies zeggen wij willen die toepassen, de gemeente zegt ook wij willen die toepassen, maar het gaat niet omdat een aantal ambtenaren op de rem gaan staan, dat vind ik bijzonder hallucinant.
Ja, ik kan daar nog heel kort op reageren, Klaas. Inderdaad, een heel groot stuk van uw verhaal klopt. Ik zeg wel een groot stuk, niet alles. En zoals u terecht heeft aangehaald, moet er ook een politieke draagkracht zijn. Die politieke draagkracht, daar doe ik alles aan om die politieke draagkracht te krijgen. Sint-Pietersleeuw, heb ik u gezegd, zit helemaal mee op de boot. Beersel, wij zijn absoluut vragende partij. Heb dan nog Halle. En Halle is in deze veel minder geïnteresseerd. En juist om één simpele reden. Ze hebben geen gemeentelijk onderwijs. En dus kan het eigenlijk allemaal niet zo hard schelen. Daar komt het op neer. Maar dus, we zullen blijven werken om eerst politiek op eenzelfde lijn te geraken, om dan verder te werken naar ons hoger doel.
Ja, mevrouw Fontaine.
Ik heb er toch nog een bemerking op. Is het probleem niet dat er gewoon te weinig plaatsen zijn in de regio? Want als ik mijn kind niet naar Sint-Victor stuur, omwille van de fietsveiligheid van Beersel naar Sint-Victor, en ik ben blij dat er een stuk wordt aan tegemoet gekomen, maar zeker niet voor het hele traject, kies ik ervoor, omdat ik vlakbij het station van Beersel woon, om mijn zoon naar Halle te sturen en mijn dochter naar Brussel. En als iedereen zegt, eigen volk eerst, ja, waar is dan de keuzevrijheid van de ouder om te kiezen voor welke school hij wil kiezen? Want als ze daar ook zeggen, eigen volk eerst, ja, dan... Dat houdt toch geen steek? Er moet gewoon genoeg plaats zijn.
Ja, ik stel voor dat u is. Ik moet het Schepencollege natuurlijk niet verdedigen. En trouwens, ze zijn niet te verdedigen, want er is geen eigen volk eerstbeleid in de gemeente. Los daarvan stel ik voor dat u eens voor een klas gaat staan met 80% anderstaligen, onder andere uit andere gewesten en andere gemeenten. En dat 18 van uw 24 leerlingen anderstaligen zijn. En dan denk ik dat u een ander taaltje zou spreken.
Ja.
Ik kan misschien wat aanvullen, want de keuzevrijheid, als het gaat over de onderwijskeuze, geldt natuurlijk voor het secundair onderwijs en niet voor het basisonderwijs, omdat basisonderwijs het aanbod gelijk is, wat niet het geval is in op vlak van het secundair onderwijs. Dus dat is een andere rayon. Maar dus in deze gaat het, de regeling die ik heb ingevoerd, gaat over het basisonderwijs. Hè. Dus waarbij dat je binnen de gemeentegrenzen kan voorrang geven aan de inwoners van de eigen gemeente. Wat natuurlijk ook vrij logisch is in functie van de nabijheid, de lokale gemeenschapsvorming, het lokaal sociaal weefsel. En anderzijds ook dat je natuurlijk als belastingbetaler in betrokken gemeenten ook een bijdrage levert aan het gemeentelijk basisonderwijs. En zelfs niet alleen soms het gemeentelijk basisonderwijs via een omweg soms ook het lokaal georganiseerd vrij onderwijs. Dus dat is een beetje de ratio die natuurlijk verschilt ten aanzien van het secundair onderwijs.
Prima. Kunnen we dit punt afsluiten en dan laat ik meneer Sleutmans zijn volgende vraag stellen.
Ja, het is juist nog gebleken dat we hier een zeer actieve lobbyist hebben voor de fietsers. Maar ik zou hier vandaag eens willen lobbyen voor een andere. Want ik heb mij laten vertellen dat er ook nog andere weggebruikers zijn dan fietsers in deze gemeenteraad. Veruitwendigt zich dat niet altijd even hard. Nu, wat is het probleem? Vorig jaar is er door het college, en daarna is dat dan ook bekrachtigd geweest door de gemeenteraad, een verbod opgelegd om in de Torlellaan te parkeren met vrachtwagens. Dus dat gaat dan van de Steenweg tot de brug, eigenlijk, tot aan het dorp. Nu, ik heb uiteraard begrip voor de beweegredenen die daarachter schuilen, maar het gevolg is natuurlijk wel dat heel wat vrachtwagenchauffeurs vandaag na een lange dag werken hun vrachtwagen uit het centrum moeten gaan parkeren. Dat is dan vaak op de Menisberg, maar ook onder andere op de grensweg, dus aan de Texaco in Huizingen. En wat blijkt, in tegenstelling tot in de Torlellaan, waar wel meer sociale controle was, zijn die mensen vaak het slachtoffer van vandalisme, van diefstal. Zware diefstal zo, dat gaat dan over branddiefstal, waardoor dat voertuig eigenlijk voor een groot stuk bijna per totaal is. Dat is bijzonder zware schade. Ik heb trouwens de foto laten geworden in het ontwerpbesluit. Een volle tank benzine, dat kost ongeveer 1.000 euro voor een vrachtwagen. Dus je kunt je al voorstellen wat voor mensen dat aantrekt. Nu, twee vrachtwagenchauffeurs die contacteerden mij hier over. En die suggereerde of het gemeentebestuur of het provinciebestuur eventueel geen mogelijkheid zou kunnen voorzien om die achtergelegen parking daarachter ter bord eventueel met een barreelsysteem te kunnen voorzien om daar vrachtwagens te laten parkeren. Want ja, als je daar geen barreel gebruikt, ja, dan is het eigenlijk juist hetzelfde en dan zijn ze daar helemaal afgezonderd om hun ding te doen. Andere optie die gesuggereerd werd en die ik eigenlijk zo geen zotte piste vond, is om het voormalige doortrekkersterrein in Huizingen daarvoor te gebruiken. Ik heb tegen die mensen gezegd, kijk, ik vind dat eigenlijk zeer valabele pistes. Ik ga dat hier voorleggen op de gemeenteraad aan het college en dat doe ik dus bij deze.
Dankjewel Klaas voor uw vraag. We hebben daar al heel geregeld over gepraat met het provinciebestuur, want inderdaad, zij zijn eigenaar van die gronden. Zij wensen daar niet op in te gaan, zij wensen daar geen vrachtwagens te laten parkeren. Tot op heden, dus dat is het antwoord dat ik ook vandaag nog eens bevestigd gekregen heb.
Gewoon een formele vraag, kan ik dat antwoord op papier verkrijgen? Want ik vind dat inderdaad wel bijzonder frappant en interessant. Maar bon, de problematiek stelt zich. Gaan wij daar als gemeente een afwachtende houding in aannemen of gaan wij hier proactief proberen te zoeken naar een oplossing? Ja, dan nee en zo ja, welke?
Vrachtwagen parkeren is zeker iets wat ons bezighoudt. Hebben we daar vandaag een oplossing voor? Nee. We blijven daar naar zoeken. Het is een Het is een moeilijker en groot probleem. We hebben daar geen terreinen voor vandaag. Dus nee, vandaag heb ik daar geen oplossing voor.
Ja, oké. Als ik die briefwisseling van provincie zou kunnen verkrijgen, graag, dan gaan wij daarmee daar eens van ons oren maken.
Ja. Laatste vraag.
Ik wacht beleefd op het woord, hè, voorzitter.
Nee, geen probleem.
Die vraag hier,
daar twijfel ik geen moment aan.
Die vraag hier was eigenlijk niet mijn bedoeling om die in te dienen. Want ik probeer eigenlijk al jaren achter de schermen om die problematiek aan te kaarten en daar iets tegen te ondernemen. Maar ik stel vast dat daar gewoon niks tegen gebeurt. En ik word daar eigenlijk bijzonder kwaad van. Waarover gaat het? Al jaren en jaren en jaren stel ik vast dat verschillende, het gaat niet over één, het gaat over minstens drie erkende en gesubsidieerde sportverenigingen in hun organisatie, exclusief, dus we hebben het over de trainingen die doorgaan, de trainer die al exclusief Frans spreekt tegen de leden van de club, de trainingen die integraal in het Frans verlopen, de trainers zijn zelf Nederlands compleet onkundig. Nu, vrijheid, blijheid, allemaal zoveel als gewild. Maar tot nader order, als je subsidies krijgt, wil krijgen van de gemeente, dan zijn er wel een aantal regels waar je u aan moet houden. En zo stelt artikel 10 van het erkenningsreglement, de sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Verder stelt artikel 18, indien aan één van de voorwaarden tot erkenning niet meer wordt voldaan, zal de erkenning van de sportvereniging met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De vereniging heeft in dit geval 30 dagen de tijd om zich opnieuw in regel te stellen. 30 dagen de tijd om zich in regel te stellen. De klachten waarover ik het heb, dateren ondertussen van meer dan een jaar geleden. Dus die termijnen zijn al tientallen keren overschreden. En regeltjes maken en reglementen maken, dat is allemaal tof. En we kunnen ons daar stoer mee op de borst meekloppen, maar als ze natuurlijk niet worden toegepast, is dat allemaal praat voor de vaak, is dat allemaal voor de galerij. En in die context vraag ik geen verstrenging van het reglement, ik vraag geen verstrenging van de erkenningsvoorwaarden. Het enige wat ik vraag is de toepassing van de reglementen zoals die hier zijn gestemd in de gemeenteraad. En dat betekent dus inderdaad geen Vlaams, geen centen.
Ja. Na uw laatste klacht hebben wij contact opgenomen. Dat ging dan over de basketbal met het bestuur van de basket van Beersel. En via Basket Vlaanderen hebben we als gemeentebestuur ingetekend op de clubgreet van de Vlaamse Sportfederatie. Deze clubgreet gaat niet alleen over taalondersteuning, het gaat veel breder. Dat gaat over de werking van de club, de omgang met de leden, de coaches, ouders, vrijwilligers. Maar de clubgreet van de Vlaamse Sportfederatie heeft er wel toe bijgedragen dat BBC Alsenberg de taalproblematiek heeft erkend en er open voor staat om hieraan te werken. Dus sinds eind september 2023 zijn er twee gesprekken geweest tussen BBC Alsenberg en VZW De Rand om de noden te detecteren. Er zijn voor de gemeente en de basket geen kosten verbonden aan de taalondersteuning door VZW De Rand. Daar VZW De Rand hiervoor beroep doet op de kredieten via het plan Samenleven. Naar aanleiding van deze gesprekken werden er reeds 3 sessies met De Rand en BBC Alsenberg ingepland in december 2023 en januari 2024. Sessie 1, intro, taalafspraken, kader en startfoto. Sessie 2, visie en afspraken. Sessie 3, verankering, afspraken, kader. Indien er specifieke Nederlandse lessen zouden georganiseerd worden voor de kinderen, ouders, mogelijk om hiervoor beroep te doen op de kredieten van Plan Samenleven via onze dienstintegratie. Dit alles hangt af van het stappenplan dat door VZW De Rand in overleg met BBC Alsenberg zal opgemaakt worden. We zitten dus volop in een traject en het kan toch niet de bedoeling zijn dat we nu hun subsidies midden in het traject afpakken, maar we blijven alles van dichtbij opvolgen. Dus iemand van het sportbestuur die zit ook in onze sportraad en die geeft elke keer een stand van zaken van de club.
Wij vinden dat voor anderstalige kinderen, jongeren en ook volwassenen het sportgebeuren in onze gemeente een oefenkans Nederlands moet zijn. En daarom proberen we er alles aan te doen in samenwerking met de Rand om onze sportclub zoveel mogelijk op te volgen en te begeleiden bij deze problematiek. Ja, dus mijn antwoord is, we gaan dan nu afwachten. En als zij dan toch niet, als er geen verbetering nu opmerken, dan zullen wij overwegen om hun subsidies af te nemen.
Ja, alleen alle sympathie is ook wel
sympathie. Marcheer niet, ja. Ik heb veel sympathie voor u, Elsie. En het is daarmee ook dat ik zeer lang gewacht heb om die vraag hier te stellen. Ik heb alles gedaan om dat achter te schermen. Omdat, ik maak daar waarschijnlijk geen reclame mee voor u als ik dat zeg. Maar ik heb alles gedaan om achter de schermen hier resultaten te boeken. Dat is niet gelukt. Ik stel al jaren en jaren vast dat er niks gebeurt. En het gaat niet alleen over basketbalclub Olsenberg. Het gaat ook over de volleybal van Lot. Het gaat ook over Beersel, Drogenbos enzovoort enzoverder. Als ik de lijst van clubs hier zou oprakelen, er zijn er drie waar er gewoon met beelden van bestaan die al jaren bij de dienst Vlaams Beleid liggen en waar in de praktijk niks mee gebeurt. Ik hoor dan van het kan niet de bedoeling zijn dat wij nu de subsidies gaan afnemen. Ja, maar wacht, wij hebben hier dus een reglement. Wij hebben hier dus een reglement waarin staat dat men het Nederlands moet gebruiken in de organisatie. En als dat niet gebeurt, dan zal de vereniging binnen de 30 dagen zijn subsidie verliezen, zijn erkenning verliezen. Hè. Dat is het reglement dat hier staat. Dus zeggen, ja, we gaan u wat tijd geven in een traject. Zij hebben al jaren en jaren en jaren de tijd. Zij zijn erkend geworden conform het reglement. Als je dat dan zelf niet toepast, als je dat zelf niet handhaaft, ja, dan vraag ik mij af waarom die reglementen hier nog bestaan. Nota bene, de Union des Francophones heeft dat reglement hier zelf gestemd. Hè. De Union des Francophones heeft dat hier zelf gestemd. Dus van hun moet je al geen zorgen maken. En ik lees dan op de website van de N-VA Beersel, het is nog een artikel uit hun oppositieperiode, de nota Vlaams beleid van het gemeentebestuur bevatte prima intenties. Alleen is er soms een hemelsbreed verschil tussen woord en daad. N-VA wil extra aandacht voor wonen in eigen streek, verder enzovoort. En in de sportclub, alleen met een kordate en rechtlijnige houding, kunnen wij het Vlaams karakter van onze gemeente vrijwaren. Dat is dus de theorie en wat wij vaststellen elke dag op de voetbalterreinen, in de sport. Kantines en in de sporthallen, dat is de praktijk. Daar is het grote verschil tussen de theorie en de praktijk. Ik stel mij gewoon de vraag waarom wij hier nog reglementen stemmen als ze toch niet worden toegepast.
Hier kunnen we de gemeenteraad dan afsluiten. Ja, we gaan. Komen we aan het eerste punt van de OCMW-raad. De notulen van de OCMW-raad van 25 oktober 2023. Kan iedereen daarmee akkoord gaan of zijn er vragen of opmerkingen? Iedereen akkoord? Dank u wel. Tweede puntje is een herhaling van hetzelfde punt op de gemeenteraad, de goedkeuring van de jaarrekening door de gouverneur. Het is ook een kennisname in dit geval. Derde punt is eveneens een herhaling, de aanpassing van de rechtspositieregeling. De burgemeester heeft daar straks de nodige uitleg gegeven. Ik veronderstel dat de standpunten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven. Dank u wel. En dan een puntje voor een agenda voor Haviland, de buitengewone algemene vergadering van 13 december... De agenda en de vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw Maas en mevrouw Bosmans als plaatsvervangster. Mag ik dezelfde stemming rekenen als daarnet? Prima. Dan het vijfde punt, de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met TWE, het OCMB Beersel en GAMS VZW. Het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dus aan de raad wordt gevraagd of jullie kunnen akkoord gaan met die samenwerkingsovereenkomst, zodanig dat we een artikel 60 kunnen te werk stellen. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn.
Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. En dan het laatste puntje van de OCMW-raad, de overdracht van 5 erkende entiteiten naar de CEDER. Nog eens het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dus de CEDER heeft een erkenning voor 60 bedden. Maar we hebben ook een aangemeld herstelverblijf voor 3 bedden, dus 3 entiteiten. In de vervangingsnieuwbouw voorzien we 65 nieuwe kamers, dus 5 kamers meer. Maar voor die 5 extra kamers hebben we tot op heden nog geen goedkeuring, omdat er eigenlijk dus sinds 2018 een moratorium is, waardoor dat we dus die aanvraag niet konden indienen. En dat loopt tot 2025. Nu, jullie weten allemaal dat in februari 2023 Zennehart is gesloten. En wij zijn dus in gesprek gegaan dus met Orfea, met de vraag dus of wij dus 5 bedden zouden kunnen overnemen, zodanig dat wij dus tot 5 extra erkende bedden kunnen komen. Wij hebben dat ook voorgelegd aan het agentschap, het departement Zorg. En zij gingen daar dus mee akkoord dat wij dus die vraag stelden. En zij zijn dus ook akkoord gegaan. Dus wij zouden dus vanaf 1 januari 2024 5 extra erkende bedden kunnen hebben. Want voor onze 3 bedden herstelverblijf loopt dat af vanaf 1 januari 2024. Maar zo kunnen we dus die dus vervangen door erkende bedden. Plus dan hebben we nog 2 extra bedden die we dan natuurlijk kunnen gebruiken voor onze nieuwbouw wanneer we dus 5 extra bedden hebben. Dus de vraag aan de raad is dus of jullie dus kunnen akkoord gaan dat we deze bedden dus overnemen. Daar is dus geen financiële vergoeding voor nodig. Zij zijn dus akkoord om die bedden aan het woonzorgcentrum De CEDER af te staan. Dat is de vraag aan de raad.
Iemand een vraag daarover? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Prima. Dank u wel. En daar... Ja, meneer Sleutmans, snel.
Voorzitter, de gemeenteraad van december 23 gaat die ook opnieuw door om 8:30 uur. Of is het... Het is maar een suggestie om dat te vervroegen gezien de begroting. Of komt er eventueel een begrotingscommissie, een commissie financiën, waar dat er dan in de diepte kan gegaan worden, dat hier op de gemeenteraad erop passeert. Maar allez, het is gewoon een praktische vraag dat hier ook weer geen 2 uur 's nachts wordt. Voilà. Ja. Misschien kan er gewoon eens.
Ik vind dat een hele goede suggestie.
Ik weet niet of dat praktisch mogelijk is.
Moeten wij het parlement steden?
Ja, gaat de gillen op tijd zijn?
Gaat dat bij jou?
Ja.
Ja, jammer.
Daar moeten we niet naar zien.
Ja, dat wel, natuurlijk, ja.
Maar jij moet toch in het parlement ook zijn?
Ik zal aan het schepencollege laten overleggen. Ze moeten er maar eens over nadenken. Ja, er is een reservegemeenteraad voorzien. Maar liefst niet, want die is tussen kerst en nieuwjaar. Ja. Ja, mevrouw de Zelda, als we dat even kunnen bespreken en dan zo snel mogelijk laten weten. Hè. En anders pak zeker verlof de dag daarna.